Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Welkom bij de 49e aflevering van onze podcast. Vandaag hebben we toch wel een bijzondere aflevering voor u, want samen met stripkenner Guy Klaas ontdekken we de wereld van de strips, waarbij duiken een centrale rol speelt in het verhaal. Benieuwd naar die duikende striphelden? Luister dan zeker verder.
Polygon Seahorse Podcast.
Welkom bij de 49e aflevering van onze podcast. We hebben vandaag een bijzondere aflevering voor u, want we gaan vandaag ons richten op de wereld van de strips, waarbij het duiken een centrale rol speelt in het verhaal. We hebben niemand minder dan Guy Klaas, een gepassioneerde stripverzamelaar en stripkenner bij ons hier in de studio. Guy, je hebt al wat ervaring in het duiken, maar uw echte brevet, daar zijn plannen voor, daar komt denk ik ook nog wel in orde.
Moet nog komen.
Voilà. Maar toch wil jij graag uw kennis en uw passie van, van de strips eigenlijk met ons eens delen en dan specifiek verhalen waarin de duiker een speciale rol heeft in het verhaal. En eigenlijk de aflevering van de Lusitania was eigenlijk een beetje de trigger om met mij eens contact op te nemen om te komen vertellen over strips. Want er zijn er wel wat waar de duiker een in het verhaal een belangrijke rol heeft. Want van de Lusitania zijn er effectief ook is er een driedelige reeks eigenlijk uitgebracht. Hè?
Klopt. Ja. SOS Lusitania.
Ja. Ja. We hebben daar achter ons de cover van die reeks. Dus toch wel bijzonder, want de Lusitania, zoals ik zei, we hebben daar een aflevering rond gedaan onlangs met Vic Verlinde, die expeditie gedaan heeft op het wrak. Ja. En ik denk dat hij daar zeker vast interesse in heeft om ook dat verhaal in stripvorm een keer te kunnen checken. Dat is nog te krijgen, dat verhaal of momenteel.
Die boeken zijn nog te krijgen. Het gaat vooral de duidelijkheid over de bouw tot het zinken van het schip. Dus een expeditie of duiken naar het schip, dat komt er niet in voor.
Okay.
Het gaat eigenlijk meer over hoe dat het schip tot stand gekomen is en dat het dan effectief eronder gaat.
Ja. Ik ben zeker en vast benieuwd. Ik kan mijn laptop ondertussen wegleggen. Maar zoals je ziet hier voor ons, hebben we daar een heel verzameling van strips. Een heel kleurrijke bende, zal ik het maar zo noemen. Ik ben heel benieuwd. De strip, uiteindelijk, iedereen heeft ooit in zijn jeugd wel eens strips gelezen, maar dit zijn echt toch wel eigenlijk eerder de volwassen strips.
Ja, het is een beetje een mengelmoes van de oudere strips, de meer klassiekers, en de meer nieuwere, waar dat er ook een shift is van jonge mensen tot echt volwassenen.
Mm-hmm.
En misschien voor mezelf persoonlijk, ik lees ondertussen al meer dan 50 jaar strips. Het is begonnen met een strip van de Rode Ridder, zoals bij heel veel Vlaamse kinderen, denk ik. Maar heel snel, zeker in de huishoudens in Vlaanderen, Suske en Wiske, Jommeke, En de Rode Ridder, dat lag bijna bij iedereen thuis.
Ja.
En het was eigenlijk een verhaal, en ik heb hem ook meegebracht, de bronzen sleutel van Suske en Wiske, dat de eerste keer het duiken introduceerde, of de zee introduceerde voor mij. Mm-hmm. En ik herinner me, heel levendig als kind, dat me dat direct heel hard aansprak.
Ja.
Ik ben van in de jaren 60, dus de jaren 70 was mijn kindertijd.
Mm-hmm.
En dat was naar de Côte d'Azur gaan. Niet iets dat je zomaar deed, zoals nu. En toen ik dat boek las, dat was heel avontuurlijk. En ook Lambieke, Suske en Wiske, die gingen dan duiken. En dat sprak direct tot de verbeelding. En dat is een verhaal dat speelt zich in de jaren 50 af. En daar gaan we het zelfs over hebben, denk ik, over de evolutie ook. Je ziet dan minimalistisch materiaal en je ziet dat Van der Steen wel wat onderzoek gedaan had en naar hoe dat een duikbril eruit zag en zwemvinnen. Mm-hmm. Maar ook de technische info dat meegegeven wordt. Dat wordt gesproken over, we duiken 15 minuten lang op maximaal 30 meter diep met één fles. En dan moeten we terug naar boven.
Ja, tuurlijk. Ja.
Hoe dat dan veranderd is. Dat is meer naar de kinderen toe. Maar je ziet eigenlijk het duiken terugkomen in heel veel strips, ongeacht de leeftijd, ongeacht de tekenaars. En ik denk Glenn, dat dat te maken heeft met de zin van avontuur.
Ja.
En in strips heb je verschillende onderwerpen. Ik heb ter voorbereiding van onze podcast had ik ook nog eens gekeken van ja, hoeveel verschillende onderwerpen heb je nu. En je hebt avontuur, je hebt thrillers, je hebt oorlogsverhalen, romantiek ook, of heel hedendaagse sociale onderwerpen. Maar avontuur, dat is toch een rode draad.
Ja. En uiteindelijk ook het stukje waarom dat wij als duiker ook zijn gaan duiken. Hè? Het is een stuk avontuur en het spreekt ook bij mensen die niet duiken bijzonder tot de verbeelding, hè? Die onderwaterwereld. En dat is voor tekenaars of mensen die stripverhalen willen maken een heel mooie bron van inspiratie om daar verhalen rond te gaan bedenken.
Ja.
Hè?
Ja, ook daar zie je heel veel verschillen. Je hebt strips die dat best wel realistisch getekend zijn, hè? Of wat dat het verhaal met het duiken erbij aannemelijk is, hè, dat je denkt van oké, ja, dat kan, hè, wat er daar gebeurt. Maar je hebt natuurlijk ook een stukje science fiction of echte pure fictie, waar dat ze dan vooral het onderzoek naar de ongekende dieptes gaan doen.
Ja.
En daar hebben dan scenaristen of tekenaars, die gebruiken dan volop hun fantasie om ofwel over zeemonsters of over een onderwaterwereld die dan niet bestaat, of waar we toch van uitgaan dat ze niet bestaat, om dat te gebruiken als verhaallijn.
Ja. En zie je dat vooral in de, laten we zeggen, de echt oudere strips, dat het vooral, omdat toen zeker eigenlijk de onderwaterwereld echt een onbekende wereld was, dat men dan daar toch wel meer een loopje nam met de realiteit, of wat men dacht dat de realiteit kon zijn, en dat de fantasie echt vaak alle richtingen uitging?
Ja, absoluut. En ik denk dat er zo ook met schrijvers is dat van gewone romans, dat heel veel van die schrijvers soms geen idee hebben hoe dat het er in het echt aan toe gaat. Mm-hmm. Hè, of die dan nooit uit hun land geweest zijn. En dat was zeker in die periode. Strips zijn populair geworden in de jaren 30, jaren 40, jaren 50. Zeker in België en Frankrijk, de Belgo-Frank. Ja, dat was de jaren 50, jaren 60, waren de topjaren van de strips. En heel veel van die tekenaars, die tekenden heel veel, maar die hebben nooit hun teen in het water gestoken, bij wijze van spreken.
Nee,
wat je wel zag, is dat die zich heel goed gingen informeren over het materiaal, hoe dat dingen eruit zagen.
Ja.
Ik heb een paar dingen meegenomen. Onder andere dit boek. Een boek van Franca. Dat is een Nederlander, Henk Kuipers. En zijn hoofdfiguur, de dame Franca, die leert in dit boek, Eigen Risico, leert hij eigenlijk duiken. Dus die gaan een duikinitiatie doen in Nederlandse Antillen. En dan zie je dat Henk Kuipers schema's gaat opzoeken en duikclubs gaat opzoeken in Antillen, dat mij in zijn verhaal zet.
Ja.
Er is bijvoorbeeld een onderwaterscooter waar hij dan een foto van neemt en hij tekent die exact na.
Ja. Ja.
En lezers die dan niks hebben met duiken, die lezen daar door. Hè, en die zien ernaar en denken van oké, ja, dat is leuk.
Dat zal wel, ja.
Maar ik kan me voorstellen, als je een echte duiker bent, dat je daar dat stukje aandacht voor detail, dat iets is dat je wel kan appreciëren.
Ja, en we zien hier heel wat dingen liggen. Echt van het ene uiterste in het andere. Als we inderdaad gaan kijken naar die eerste Suske en Wiske, waar dat de onderwaterwereld alvast een belangrijk element in het verhaal werd, dan zie je dat daar effectief de fantasie best nog wel heel hard meespeelt.
Ja.
Maar we hebben hier ook bijvoorbeeld dit exemplaar.
Ja.
Ik ga het eens laten zien uiteindelijk ook. Hè. Ja, dat is super realistisch getekend. Hè. Ja. Bedoel, je ziet zelfs tot het merk toe van de ademautomaten, welk merk dat het is. En zelfs van het droogpak dat het personage heeft.
Ja.
Dus daar zie je maar hoe dat het ook geëvolueerd is, denk ik, gedurende al die jaren.
Ja, absoluut. En ik denk dat we verschil moeten maken tussen de verschillende soorten van strips en auteurs en tekenaars. En ik wil absoluut geen afbreuk doen aan de Studio van der Steen of de Kiekeboes dat iedereen kent. Maar die zijn contractueel verplicht om x aantal boeken op te leveren op een jaar. Dus die tekenen in een echt heus tempo. Moeten die een heel deel avonturen maken en tekenen. Die hebben daar studio's voor, die hebben daar mensen voor.
Ja.
Maar er zijn ook een deel tekenaars die werken op zichzelf en die doen er soms een jaar of twee jaar over om een boek te maken. En daar zie je toch ook dat die tekenaars of die scenaristen heel veel tijd in dat onderzoek steken. En bijvoorbeeld William van Kutsum, dat is ook een man die dat zich ontzettend documenteert, hè, die dat foto's maakt, die dat opzoekwerk doet, die dat technische fiches gaat opzoeken, om het zo nauwkeurig mogelijk allemaal weer te geven. Mm-hmm. En opnieuw, dat wordt soms niet altijd geapprecieerd door de doorsnee lezer. Maar ik kan me voorstellen, als je als duiker dat boek vastneemt en je zou dat lezen, en er komen dan dingen in voor die dat echt...
Ja, super herkenbaar zijn uiteindelijk. Ja,
of niet, die dan gewoon onrealistisch zijn, dan ga je daaraan storen.
Ja.
En als dat een realistisch verhaal is, dan zeker. Is dat een fantasy verhaal, ja, dat doen ze mee wat ze willen. Hè.
Ja. Ja, het was in de voorbereiding daarnet, toen we hier alles aan het klaarleggen waren, dat ik uiteraard ook eens door de strips aan het bladeren was. En vooral deze die sprong echt in het oog. Ik bedoel, dit is eigenlijk bijna fotorealistisch, om het zo te zeggen.
Ja.
En is op uiteindelijk ook een kunst, hè? Want je zegt van, als je hier... Dat is geschilderd, had je gezegd.
Ja.
Hè? Dus als je daar een werk van wil hebben, dan kun je ook best diep in de portemonnee gaan duiken.
Ja.
Maar als je inderdaad erin gaat bladeren, dan zie je de scènes die dan opgebouwd zijn, zijn zodanig in detail eigenlijk echt wel uitgewerkt dat het voor iemand die duikt echt best wel... realistisch. Ik geef hier gewoon een voorbeeld, een printje, waar dat een detail van de kraan of de tweede trap, zoals wij zeggen, dat op de kraan gemonteerd staat van de duikfles. Ja, dat is gewoon super realistisch. Dat is eigenlijk quasi fotorealistisch getekend.
Ja.
Bijna, en dat zei ik ook tijdens de inleiding of de voorbereiding, ik denk dat in dit geval het merk in kwestie er de weet niet van heeft, van dit, en ik denk dat het best wel interessant is. Ik had absoluut doorgeven aan de juiste persoon, want dat is toch wel mooi om te zien.
Ja, en wat je ook ziet, dat is... Als je nu zo de vraag stelt van, zijn er strips die enkel over duiken gaan, dan moeten we wel een beetje terug in de tijd. Hè. Je hebt zo van die vintage strips. Ik denk dat je daar ook een paar foto's...
Ja, we hebben wel wat foto's. Ik ga even mijn iPad erbij pakken.
En dat ging dan echt over puur over het duiken op zich. Maar er is, dit is ook een echt klassiek verhaal, de beverpatrouille en het verzonken dorp. Dat gaat eigenlijk over padvinders die samen avonturen beleven. En dit is dan een aflevering waar ze in een meer naar een verzonken dorp gaan duiken. En dus die kunnen, ik weet niet hoe dat in de jaren 50 zat, Glenn, maar die konden dan als... padvinders ineens allemaal zomaar zonder licenties gaan duiken. Hè. Dat komt toen allemaal nog.
Ja.
Maar ook daar zie je dan de evolutie in de tijd. Het materiaal dat zij gebruiken, heel ouderwets is. Ik zeg altijd, dat is zo een geriebelde afvoerslang van in de sanitair.
Ja, klopt.
Dat zal toen wel...
Ja, dat was toen inderdaad het materiaal waar men dook, hè, uiteraard. Ja. Ja. De pioniers.
Ja, en Mitak, dat was de tekenaar in kwestie, die heeft dat dan ook zo realistisch mogelijk gedaan.
Ja.
Als je nog eentje verder gaat, de narwal is redelijk nieuw. Nog eentje, denk ik.
Dat is Frank ook. Ze zitten niet op volgorde, maar
de
Frogman. Ja.
Nee, de Frogman bijvoorbeeld, dat gaat dan, het woord zegt het zelf, over een Frogman, over een duiker.
Ja.
Dat is dan meer gericht naar een Engelstalig publiek, UK en de Verenigde Staten, waar dat er veel meer themastrips ook zijn. Ze zijn met veel meer, dus daar hebben ze ongetwijfeld... Ik weet niet hoeveel duikers dat er in België zijn... Maar ik kan me voorstellen in de Verenigde Staten dat je dat getal maal een paar duizend mag doen. Mm-hmm. Dus dan hebben ze ook een afzetmarkt om hun comics of hun strips te maken.
Ja.
In de strips die ik bij heb, op een paar uitzonderingen, is het duiken een gegeven om de held in een avontuurlijke situatie te plaatsen. En wat dat ook heel erg opvalt, dat is dat de helden dan heel dikwijls toch ook... Dat kunnen. Die kunnen duiken. Ja. Die hebben duiklicenties.
Ja.
Op een paar uitzonderingen weer na, zoals Franka. Die moeten die eerst gaan
leren. Ja.
En maar ik heb ook een verhaal van Bart en Kale, die dat in hun avonturen, dat er best wel wat zijn, regelmatig onder water gaan in de meest professionele omstandigheden.
Mm-hmm.
En niet van, ik zet een duikbril op en ik doe een zwemvinden aan een fles op mijn rug. Nee, echt professioneel materiaal die onder water gaan lassen. die mensen, die, ja, dat is dan de artistieke vrijheid, ja, hè, waarin dat tekenaars kunnen gaan. Hè.
Ja. Ja. Eens verder kijken nog. Dus dat is eigenlijk ook een uitgave van Franca, dacht ik.
Ja, ja, klopt. Ja, ik heb zowel de luxe als de gewone uitgave. De wraak van het vrachtschip, dat is een...
Dit is de luxe uitgave, ja. Hè? Ja.
Ja.
En dan is dit eigenlijk de normale uitgave.
En dat is een normale uitgave waarin dat Henk Kuipers echt wel heel veel tijd besteedt in zijn luxe uitgaves om te laten zien van, ja, waar heb ik al dat onderzoek nu naar gedaan? Als er een wrak onder water ligt, als dat wrak echt bestaat, ja, dan gaat hij er ook foto's van gebruikt hebben om dat aan te tekenen.
Ja.
En hetzelfde eigenlijk met het duikmateriaal. Hè. Die gaat geen onwaarheden tekenen. Die probeert zo realistisch mogelijk te zijn. In de wagens dat hem tekent, in steden dat hij tekent. Wat dat op zich heel, heel fijn is.
Ja, ja, want dan ga je eigenlijk inderdaad zijn fantasie, het verhaal dat eigenlijk in de fantasie afspeelt, zo realistisch mogelijk gaan... Ja, voorstellen eigenlijk.
Ja,
hè? En,
ja.
Maar het is gelijk dat je zegt, ik denk inderdaad, mensen die niks met duiken te maken hebben, ja, die lezen daar voorbij en die maken daar niet echt iets van, denk ik. Mensen die dan weer wel duiken, zoals onze luisteraars en onze kijkers, dat zou denk ik andersom zijn.
Denk ik
sneller gaan storen aan het feit dat het niet realistisch is. Of het is een beetje hetzelfde als op radio en televisie altijd over zuurstofflessen bezig zijn, terwijl het eigenlijk... Ja, het is geen zuurstof, het is gewoon perslucht.
Ja, ja.
Dus dat is ook gewoon een nuance. En als dat in dat teken ook zo mooi wordt verbeeld, eigenlijk, ja, dan gaan we dat ook wel best wel appreciëren uiteindelijk. Hè.
Ja. Ja, de narwal, dat zijn twee delen. Dat gaat dan specifiek over... Dat gaat nu echt over duiken. Hè. Dat is ook vrij recent. De tekenstijl is een beetje apart... Voor de echte stripkenners en liefhebbers, ja, dat zit dan meer aan de kant van Bruno en Chaland, die tekenstijl. Dus niet super realistisch getekend, hè. Eerder in een meer een grappiger tekenstijl. Het verhaal is daarentegen helemaal niet grappig. Het is een vrij ernstig onderwerp. En ja, voor de held lopen het allemaal niet zo fantastisch goed in de verhalen. Maar ik denk, als duiker, dat ook wel een verhaal is dat ik zou kunnen aanraden. En daar ga je wel wat moeite moeten doen om het boek te vinden, want die zijn ondertussen helaas uitverkocht.
En daar komen geen extra druk van? Of,
daar kunnen we nog een aparte podcast over doen, Glenn, over het uitgavenbeleid van de stripboeren. Ik sprak daar straks over de gouden jaren van de strips... was denk ik begin jaren 50 tot begin jaren 70 ergens. Dan België en Frankrijk, daar bloeide dat helemaal open. Maar ik denk dat de oliecrisis daar in de jaren 70 al een eerste duw in gegeven heeft. En dan in de jaren 80, dan waren er eigenlijk te veel uitgeverijen. Enerzijds. Maar dan was er ook een koersverandering. Je zag de jeugd meer en meer afdwalen en naar andere dingen.
Ja.
En ja, dat is sindsdien ook niet meer gestopt.
Ja.
Introductie van videogames in de jaren 90 hebben er dan toegeleid. Het nam altijd maar af. En de oplages ook. Waarin dan je zag dat de uitgevers minder risico begonnen te nemen en de oplages begonnen te verkleinen. En waar dat vroeger het weekblad Robbedoes bij iedere Vlaamse en Waalse lezer... sowieso op de tafel kwam via abonnement, bestaat dat nu alleen nog maar in de Franse uitgave.
Mm-hmm.
De Vlaamse uitgave is gestopt. Dus dat is een grote verandering. Wat dan maakt dat de uitgevers heel voorzichtig zijn met nieuwere verhalen te vertalen of grote oplagen uit te brengen.
Ja, logisch eigenlijk.
Ja, ja. Dat is dan weer anders in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten, daar word je pas gepubliceerd als je al een naam hebt... Ik heb hier een boek bij van Jeff Lemire.
Dat is in deze. Hier,
De
Underwater Welder.
Ja, The Underwater Welder, hè, dat is een verhaal dat, zoals het zegt, onder water ook zich afspeelt met een onderwaterduiker. En alles wat dat daarmee te maken heeft, hè, dat is in Nova Scotia dat zich dat afspeelt. Hè, dus in heel erbarmelijke omstandigheden.
Mm-hmm.
En dit is eigenlijk een... Ja, ik zou het niet echt een sociaal drama willen noemen, maar eigenlijk wel. Het is eigenlijk een sociaal drama, echt gericht naar volwassenen. Maar Jeff Lemire is een man die dat al ontzettend veel gepubliceerd heeft, zelf getekend, ook scenaristisch, Ondertussen zijn er ook een paar van zijn reeksen omgezet in tv-series, op Netflix onder andere. Ah. En zijn leespubliek zijn echt volwassenen. Dat is niet voor kinderen.
Nee, want het is eigenlijk ook geen traditioneel stripverhaal zoals wij dat allemaal kennen. Hè. Het is redelijk dik, het is bijna eigenlijk een boek, maar het is een
ja.
Ja,
ze noemen het een graphic novel in het Engels. De Amerikanen en de Engelsen maken een onderscheid tussen de comic strip, waarin dat je Batman en Superman hebt, en nog een paar, of Peanuts bijvoorbeeld. En dan de graphic novels. En de graphic novels zijn echt meer gericht naar 16+. Wat je ook gaat merken bij heel veel van die uitgaves, is dat er leeftijdscategorieën op staan. In de Verenigde Staten is dat nodig. Top Shelf, dit is een Canadese uitgeverij. In Canada moet dat niet, maar in Amerika wel. Willen ze dat in Amerika gaan verkopen, dan gaat daar een leeftijdsgrens op staan. Ja. Omdat sommige van de verhalen ofwel gewelddadig zijn, of de inhoud niet geschikt is voor... Ja. Of geacht wordt voor kinderen onder 16 jaar. Dus daar zie je wel een verschil. En de onderwaterwelder is dan naar tekening niet zo super realistisch getekend. Het klopt allemaal wel, hè. Wat erin staat, dat klopt. Maar het gaat meer over de ervaring. Hè. Wat gebeurt er nu als je op een booreiland zit als onderwaterlasser? En hoe eenzaam en hoe stresserend dat die job eigenlijk is.
Ja, niet het meest vrolijke verhaal eigenlijk dan, toch ook niet.
Het is zeker geen vrolijk verhaal. Nee, maar dat merk je wel bij... Dat klinkt raar wat ik nu ga zeggen, maar bij heel veel volwassenenstrips, dan gaat het niet zozeer over het vrolijke. Dat zit meer in de robbedozen en Bart en Kale, dat dan meer gericht is naar adolescenten, hè, naar een jonger publiek. Mm-hmm. En dan, dat werd dan altijd gezegd van 12 tot 99... Er is voor iedereen wel een beetje lol aan te beleven. Sommige tekenaars maken er een punt van om in hun tekeningen kleine boodschapjes te steken of dingen die dat alleen volwassenen snappen. Ja. Maar hier is het echt puur volwassen publiek.
Ja, ja. Oké. Misschien moeten we eens gewoon even de strips die hier liggen een keer afgaan. Hè?
Ja, ik zoals ik zei... Het stuk van de bronzen sleutel, ik maak zelf een podcast en ik heb zelf een Instagram-kanaal voor strips.
Yes.
Daar heb ik van in het begin af aan gezegd, ik ga het niet over Suske en Wiske, over Jommeke en over Kuifje hebben, want daar bestaan al voldoende podcasts over en voldoende kanalen die dat daarover praten. Maar ik ga het nu toch doen, omdat, ik zeg, dat is eigenlijk een van mijn verhalen van Suske en Wiske, die dat als kind mij wel een deel beïnvloed hebben. Hè. Of dat ik echt zo een fantasierijk... verhaal heb van kunnen maken. Mm-hmm. Waar ik zelf veel aan gehad heb. Maar anderzijds, er zijn het verhaal van de geheime driehoek heeft niks met duiken te maken. Hè. Dat is gewoon één episode waarin dat...
Waar het onder water afspeelt.
Het eigenlijk de held moet gaan duiken om een mysterie op te lossen.
Ja.
Ze gaan in een meer, gaan ze eigenlijk onder water op zoek naar een ingang... dat meer informatie kan leveren naar waar ze dan op zoek zijn. Is heel, heel realistisch, zit een beetje in de die Vaticaan-verhalen. Er zijn heel veel verhalen over de mysteries van het Vaticaan, de mysteries van de Bijbel. En dit gaat eigenlijk over de geheimhouding van wat dat er in het echte verhaal van de Bijbel gebeurd is.
Ja.
Daar speelt zich dat in de rand van af.
Ja. Ik ben even aan het zoeken naar... Een stukje scène in de boek dat onder water is. Dan kunnen we eens laten zien, ook in de camera. Hier gaat het over effectief iemand die onder water gered wordt. Dus het is ook weer niet echt een heel prettig verhaal, maar het is wel mooi getekend uiteindelijk ook. Hè.
Ja, ja.
Ook wel, het is niet super realistisch, zoals het andere voorbeeld dat we daarnet hadden.
Nee.
Maar ook hier, gevoelsmatig, ben je wel mee en voel je wel dat het naar het realistische aanleunt, vind ik wel.
Ja. En wat dat heel hard opvalt, hè, bij heel veel van die verhalen, is dat duiken wordt door heel veel mensen toch nog altijd gezien als iets zeer avontuurlijk. Dat hebben we dat straks al eens gezegd. Maar ook heel specialistisch. En daarom dat heel veel van die helden, ook op een bepaald moment de zwemvinnen en de persluchtflessen aantrekken, om dan onder water te gaan en daar een avontuur te beleven. Want dat is niet voor iedereen weggelegd.
Nee.
Dus dat is ook mooi om een held in een verhaal of soms ook...
Ja, het is een supergave eigenlijk dat je dan op een of andere manier aan uw stripheld of uw stripfiguur geeft, hè, ja. als scenarist. Hè.
En dat is een mooi bruggetje naar een van de volgende, naar Carthago. Je hebt Carthago en Carthago Adventures. Christophe Beck maakt heel veel verhalen. Heiligdom, dat hiervoor staat ook, hè, dat maakt heel veel boeken dat zich ofwel onder water afspelen, ja. Maar ook meestal in de toekomst of in een fantasy-omgeving.
Ja, dit is echt wel eerder fantasy, hè, want... Ja. Dat personage tenminste, heeft echt vliezen tussen de vingers en, ja, en dergelijke. Dus het is echt richting fantasy. Hè?
Ja, het gaat een stukje over, avonturiers die op zoek zijn naar natuurfenomenen. Mm-hmm. En dat dan nu de grote haaien zijn. Melagodon, denk ik, is het, dinosaurus haai.
Ja.
En dat speelt een prominente rol in die verhalen van Carthago.
Ik zit hier. Ik had het eerste blad dat ik open doe, is inderdaad haaien en dergelijke. Nu, ook wel best heel realistisch getekend.
Super realistisch getekend, ja. En dat weten, Glenn, ik ben een grote liefhebber van haaien.
Uh-huh.
Ik heb natuurlijk niet graag dat haaien negatief worden voorgesteld in film of in boeken. En want het zijn altijd de bad guys, terwijl... Ja, de haaien zijn niet de bad guys, het zijn de mensen. Dat komt trouwens in dat boek wel aan bod.
Mm-hmm. Ja, effectief, letterlijk deze scène die ik net open had. Ja,
ja, want er is echt een aanklacht tegen de haaienvangst en de haaienvinnen. Ja. En Christophe Beck doet er ook wel echt wel wat voor, als scenarist. Waarin dat zij proberen die haaienvangst toch aan te klagen.
Ja.
Dat is nog een ander verhaal. Hè. Er zijn heel veel strips die zich op... onder of naast het water afspelen. Omdat dat ook een aantrekkingskracht heeft. Hè. Dat is het stukje het onbekende. En daar maken scenaristen natuurlijk heel graag gebruik van.
Ja. Ja.
Het verhaal dat je daarnet zei van 13. 13 is eigenlijk een spionageverhaal. Iedereen kent de verhalen, denk ik, van Jason Bourne.
Mij zeg het niks, maar daar schrik ik ook niet van. Ik ben er zo niet in thuis. Maar
Jason Bourne is eigenlijk een verhaal dat, over een personage dat de Robert Ludlum, dat is een schrijver, een romanschrijver,
mm-hmm.
die heeft ooit een verhaal gemaakt, The Bourne Identity. Er is dan later een Hollywood-film van gemaakt. Jason Bourne.
Inderdaad. Ja.
En 13, dat heeft Vans samen met Jean Van Amme. Die hebben eigenlijk een soort van afkooksel ervan gemaakt met 13. 13 is een geheim agent die op een bepaald moment op een strand aanspoelt, gevonden wordt en die geheugen verlezen heeft. En ja, dat is bijna één op één de beginscène van Jason Bourne.
Ja.
Daar zijn nu al heel veel verhalen over van verschenen van 13. 13 is dus, zoals ik zei, een geheim agent, special force getraind. En die... avonturen ervan, die zitten altijd in het militaire. En daar is dus ook een heel onderdeel van operatie Monte Cristo, waarin dat hij samen met zijn handlanger als militaire duikers eigenlijk op zoek gaan naar de vijand en proberen van hun mysterie verder te ontrafelen.
Ja.
En William Vans, die tekent zeer, zeer realistisch. En de covers die hij maakt, daar maakt hij een schilderij van. Nu, dat zijn enige stukken. En af en toe kun je er dus eentje kopen, maar dat is voor de meer begoede verzamelaars. Ja,
ik vrees er al voor, eigenlijk. Ja. Echt heel, heel knap gedaan. Ja. Het is tot in de details, richting, als je gaat kijken naar het materiaal dat ze hier hebben, dat is super realistisch getekend. Kun je niet anders zeggen. Ja, heel knap. Heel knap.
Nu, het zou me ook niet verwonderen, Jean Van Amme is zelf, dat is altijd een heel avontuurlijke man geweest, het zou me ook niet verwonderen dat hij zelf
dat hem zelf heeft. Duikt. Ja.
Dat is een scenarist die heel veel avonturenverhalen al geschreven heeft, waar dat ook wel regelmatig duiken in voorkomt, dus dat is misschien wel een link.
Ja, daar, exact. Ja. Waarschijnlijk wel, hè.
Ja. Ja.
Goed, wat hebben we hiervoor nog staan?
Heiligdom, dat is meer een science fiction verhaal, hè. Dat zit meer in de fantasy kant, waarin dat... Dat is die blauw-groene, waarin dat er met onderzeers wordt gewerkt, maar ook met duikklokken. Je hebt die spacepakken van in de space shuttle, die dat ze dan onder water gebruiken.
Ja, ik zit hier, ja.
En soms vraag ik me af, want dat ken ik dan helemaal zelf niet als lezer, is dat dan al, is dat dan realiteit? Of is dat dan effectief science fiction? Bestaat dat al? Of helemaal niet?
Ik ben naar iets aan het zoeken waar we het kunnen over hebben dan, wat dat dan eventueel in de richting gaat. Ik ben even aan het zien naar iets heel herkenbaar.
En wat ook communicatiemiddelen bijvoorbeeld. Hè, die,
dat bestaat al zeker, communicatiemiddelen. Ja. Dus, maar zoals het hier, denk ik, afgebeeld staat, hier, ja, het zou wel kunnen, hè, want uiteindelijk neigt het naar de offshore duikers die grote helmen op hebben, ja, die dat inderdaad klopt, communicatiesystemen in hun helm hebben, ja, ingebouwd. Als ik het hier zo bekijk in het verhaal, hetgeen wat ze op hun rug dragen als zogezegd hun perslucht of hun luchtvoorraad of whatever, dat is best wel science fiction. Het heeft eerder, ja, denk ik, dat het richting de hybride toestellen gaat, waar dan, ja, een helmduiker van gemaakt is, om het zo te zeggen. Ja. Dus ik denk wel dat er de elementen los van elkaar best wel redelijk realistisch zijn, ja, maar dan de samenstelling misschien nog niet echt helemaal voor vandaag zijn, maar allicht wel in de toekomst wel zouden kunnen zijn, zeker en vast.
Dat is wel een stukje herkenbaar bij Beck. Die maakt heel veel van die, ja, fantasy-verhalen, mm-hmm, niet echt science fiction altijd, maar meer fantasy, waarin dat de grens tussen realiteit en verbeelding heel nauw aansluit bij elkaar.
Ja.
Ja. Om niet te vervreemden. Hè, want anders dan begin je te lezen en dan denk je heel snel van oh ja, maar ja, dat bestaat niet.
Nee.
En dat schrikt mensen soms af, hè, die dat niet willen lezen.
Ja.
Maar ja, het is zeker een interessant verhaal. Het zijn ook drie delen, Heiligdom.
En die gaan alle drie over duiken? Of is, ja, het specifiek enkel deze?
Spelen zich alle drie onder water af, waar, mm-hmm, dat, ja, vormen van duiken zeker in voorkomen. Hè, omdat, ja, de mensen die in die duikboten zitten, die worden regelmatig naar buiten gestuurd om op zoek te gaan naar die wrakken. Daar, ja, gaat het, ja, voor een stukje over.
Ja. Ja. Nice. Echt knap. Ja. Ook een mooie uitgave, hè? Ook met een hardcover en dergelijke. Dat, ja, is ook een luxe uitvoering waarschijnlijk deze. Of is dat gewoon zo standaard?
Dat is gewoon standaard. Hè. Voor de duikliefhebbers die geen affiniteit hebben met strips, hè, er zijn verschillende vormen van strips. Je hebt zowel de harde kaften, hè, die zijn iets duurder in aankoopprijs. En er worden soms ook in een softcover dezelfde uitgave gemaakt. Hè. Dat zie je nu de laatste jaren. Ik vind dat een beetje spijtig. Wordt zowel de hardcover als de softcover uitgave gemaakt. Want dat ja, verdeelt weer een beetje die oplages.
Natuurlijk, ja, ja.
Nu, ik als lezer, ik prefereer eigenlijk de hardcover uitgave. En soms worden de reeksen ook stopgezet in het Nederlands, omdat het, ja, niet succesvol genoeg is, mm-hmm, of omdat... Mm-hmm. Ja, gewoon omdat dat uitgeverij ook gestopt is. Dat is ook al gebeurd in het verleden. In het Frans worden die dan verder gezet. En in het Frans wordt bijna alles uitgegeven in harde kaft.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en het blijft denk ik ook ietsje beter
bewaard. Hè?
Bewaard, hè? Met, ja, een hard cover. Hè? Ja. Makkelijker weg te zetten uiteindelijk ook. Hè?
Ja, ja,
klopt. Wat
ja.
Ja, de narwal, hè? Daar hebben we het juist al eens over gehad. Ja, dat zijn twee delen.
Ja, daar hebben we het inderdaad al over gehad.
Ja. Hij gaat een stukje over een duikclub en dan de avonturen dat de anti-held beleeft. Best wel een hard verhaal. Het gaat specifiek over duiken. Dus ik denk dat dat wel interessant is. En er komen ook wel een paar dingen in. Je gaat daar straks ook al eens naar gekeken, dat je zei van ja, het is vrij realistisch.
Ja, inderdaad. Ik was naar aan het zoeken. Hè. Dit gaat dan over specifiek een scène, een grotduikscène,
ja,
waar de tekenaar of de scenarist echt wel heel goed research gedaan heeft. Want uiteindelijk, ja, ik weet niet of je het gaat zien in beeld, maar als we daar naar kijken, daar is echt wel inderdaad,
ja,
heel realistisch. Hè? De helm met de lampjes op, ja, de rebreather, het klopt gewoon wel, ja, allemaal. Het leuke eraan is, inderdaad, wat ik daarnet zei, als duiker zijnde, zeker dan bijvoorbeeld grotduikers, die gaan hun daar echt wel heel snel onmiddellijk in herkennen. Ook al is het een strip, je, ja, ziet dat het strip is,
ja,
je voelt dat er toch wel links en rechts een bepaalde vrijheid genomen is, maar uiteindelijk wel, ja, de realiteit is zeer, zeer, zeer kort bij.
Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk ook een beetje een valkuil voor scenaristen en voor tekenaars. Als je een realistisch verhaal wil maken, dan moet je ook proberen om zo correct mogelijk te zijn. En dat is met alles, hè. Glenn, als je een film maakt van iets...
Tuurlijk, ja.
Dat
ja.
wordt in een bepaalde tijdzone... Hè, je hebt in Amerika gespecialiseerde websites die niet anders doen. En een film uit de jaren 50. En ze hebben dan een Camaro uit de jaren 60 in een tijdsvak van de jaren 50. Mm-hmm. Dan hebben die 3 weken aan elkaar shit.
Ja, tuurlijk.
Van... Al die autoliefhebbers die zeggen van dat die auto niet. Is pas uitgekomen in 62 en dat speelt zich af in 58 en dat kan niet. Ja, dat gaat hij hier ook hebben. Dus
natuurlijk.
Heel veel auteurs die gaan ontzettend veel tijd steken in het onderzoek, wat dat soms maakt dat het maken van een strip heel lang duurt.
Ja.
En je hebt zo'n Franse tekenaar, Pellerin, en ook nog Yves Delitte. Yves Delitte is trouwens... officiële tekenaar van de Franse marineschool. Mm-hmm. En die man die tekent vooral schepen. Dat is die zijn ding. En schildert vooral schepen. En die maakt een volledige reeks over zeeslagen op deze moment. Wat dat dus maakt dat hij onderzoek gaat doen. Die gaat naar musea, die gaat onderdelen van dat schip. Hè. Ook het wapenschild bijvoorbeeld dat erop vermeld is... Of vlaggen die dat er gebruikt werden.
Mm-hmm.
En die gaat hij één op één overbrengen in zijn boek.
Ja.
En die zegt van, ik ben aangesteld door de Franse zeemacht.
Ja, het moet juist zijn dan.
Om een officiële schilder te zijn.
Ja.
Dus het moet dan ook kloppen. Wat dat maakt dat die man geen 20 boeken op 20 is overdreven, maar geen 5 of 6 boeken op een jaar gaat, mm-hmm. gaat maken.
Mm-hmm.
We hebben ook nog de aquanauten, denk ik. Er zijn in het Nederlands 3 verhalen van verschenen. In het Frans zijn er dan nog 2 extra uitgebracht. Ik vind dat zelf fantastisch mooi getekend. Het is van Malier dat getekend geweest is. Dat is een science fiction verhaal. Dat zich eigenlijk afspeelt in een... in de oceaan, waarin dat er een ondergrondse of een onderwater constructie moet gebouwd worden. Maar waar ze tegelijkertijd ook... met het Amerikaanse leger gaan duiken naar een wrak. En daar wordt tussen de wetenschappers en de militairen een hele flauwe uitleg gegeven over wat dat ze nu eigenlijk in dat wrak moeten gaan zoeken. Dat zal jij wel weten. Onder water, en zeker onder water werken, brengt heel veel risico's met zich mee.
Mm-hmm,
mm-hmm. Die mensen, zowel de wetenschappers als de militairen, zijn zich daarvan bewust. En... alsnog gebeuren er dan natuurlijk allerlei zaken die het verhaal één heel spannend maken,
mm-hmm.
Maar ook een paar keer een serieuze plot twist. Ook de spanning tussen de wetenschappers en de militairen wordt heel sterk naar voren gebracht.
Ja, hier zie je, zoals je daarnet zelf ook zei, het is eerder fantasy dit. Dat zie je ook wel meteen in de manier van tekenen en ook het realistische van duikuitrusting bijvoorbeeld, dat daar inderdaad wel best een loopje genomen is met de werkelijkheid.
Ja.
Maar best een spannend verhaal inderdaad ook wel, hè, want uiteindelijk... Het is heel mooi getekend en ik denk dat dat ook wel heel veel wrakduikers wel op een of andere manier zou kunnen boeien om daar dat verhaal een keer te lezen.
Ja.
Ja.
Ja, trouwens, als je spreekt over wrakken... En over schatten. En dat, er zijn ontzettend veel strips ook over onderwaterschatten en over wrakken. Het een wat realistischer of gewoon het wrak is er of het wrak is er niet. Het is bedacht door een scenarist. Maar er zijn er ook een paar die Paco Roca bijvoorbeeld, die heeft een verhaal gemaakt over de Black Swan. Dat is een wrak die dat een stuk van de... dat was een piratenschip dat een stuk van de armada, van de Spaanse armada, beroofd heeft.
Mm-hmm.
En dat is zo'n legende dat in dat schip nog een deel goud zou zitten.
Ja.
En dat gaat niet over het duiken, maar meer over de zoektocht en
exact.
Het wetenschappelijk stuk. Ja. Ook weer gericht naar volwassenen. Ja. Dat is eigenlijk niet voor kinderen.
Het zijn van die elementen die daar best vaak terugkomen, zoals je zelf zei, schatten, goud, legendes, dat spreekt tot de verbeelding van heel veel mensen.
Ja.
We hebben trouwens ook onlangs nog een aflevering gemaakt over het goud van de Tubantia, een wrak in de Noordzee. Ook daar voel je gewoon dat leeft gewoon. Hè? En dat alleen al zou inderdaad al een heel mooi stripverhaal ook kunnen zijn, denk ik, om daar iets van te maken.
Ja, en ook de aanloop, want ja, ofwel lezen ze een boek of gezien een documentaire, hè, maar dat, in de strip hebben we dat ook. In die verhaal van de Black Swan bijvoorbeeld, daar zie je hoe dat de fondsen worden opgehaald, hè, om dan naar zo'n wrak gaan te zoeken, die wetenschappers dat erbij betrokken worden, het onderzoek dat wordt gedaan, welke toelatingen dan moeten gevraagd worden. Daarom mag ik zeggen, ja, dat is niet echt voor kinderen, want die gaan niet de... Er staat heel veel tekst in.
Ja.
Die gaan niet de moeite doen. Dat is geen avontuurlijk verhaal en voor een kind. Maar als je interesse hebt in de achtergrond, ja, dan vind je dat natuurlijk
ja, wel absoluut, tof. Absoluut, absoluut.
We hebben er ook nog een boek van Robbedoes en de Bobbelmannen. Ja, dat is ook pure fantasy. Dat heeft niet veel te maken met echt duiken.
Nee. Nee, want hier zit Robbedoes met een duikpak in een... laat het zo je een onderwater... whatever het is, een scooterachtig of een iets mobiel in ieder geval.
Ja.
Daar zien we inderdaad dat het echt meer op kinderen geënt is dan op volwassenen. Hè? Ja.
Ja, en natuurlijk Franquin, persoonlijk hè, vind ik Franquin een van de meest briljante stripauteurs die we ooit hebben gehad. Waar ze in Frankrijk te vergeefs nog dikwijls claimen dat het een Fransman was en geen een Brusselaar. Maar Franquin was zo typisch een van die tekenaars die dat een verhaal zo kon maken dat het zowel voor kinderen als voor volwassenen echt fijn was om te lezen. En er zaten altijd wel van die verdoken boodschapjes in, ook in zijn tekeningen. Er zaten altijd dingen in die ook voor volwassenen het best wel interessant maakten.
Ja.
De verhalen van Robbedoes, denk iedereen van mijn generatie is daar een stuk mee groot geworden.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en hier zie je echt, ik ben een stukje aan het lezen hier, het gaat echt fantasy toch ook wel ergens. Hè. Heel veel fantasie dat er gebruikt is en een beetje echt op kinderen geënt, hè, in feite. Hè, hier, hè.
Ja. Dat klopt.
Ook een heel aparte stijl. Ik heb zelf nooit Robbedoes gelezen, dus het is best wel voor mij nieuw wat ik hier nu zie. Het ook... Ja, bijzonder opgemaakt, vind ik. Ook niet traditioneel, hè, toch redelijk veel witruimte rondom. Is dat een reden? Of...
Ja, nochtans, dat is vrij klassiek, hoor. Dat is,
ja, toch?
Ja, dat is echt de stijl van de jaren 50, jaren 60, dat er toen werd gehanteerd, die verdeling van die vakken. Dat is eigenlijk vrij klassiek. Als je gaat kijken naar de meer recentere dingen, zoals bijvoorbeeld die onderwaterwilder, daar is geen pagina-indeling bij manier van spreken. Daar wordt alles overboord gegooid wat dat ze ooit hebben gekend. Chris Melville, trouwens, dat is een verhaal uitgebracht door uitgever Arcadia. Dat is een heel leuke bende gepassioneerde stripliefhebbers die met hun uitgeverij verhalen uitbrengen die nooit vertaald geweest zijn in het Nederlands.
Is ze zwart-wit?
Dat is een zwart-wit, dat is ook in een aparte reeks van hen. En Chris Melville is een verhaal van Hulé. En dat gaat ook in dit geval over een avonturier die dat ook gaat duiken in de Caraïbe. Ook wel een leuk verhaal eigenlijk, maar vrij klassiek ook weer in de setup.
Ja, maar toch, hè, klassiek, maar toch ook best wel zeer gedetailleerd.
Ja. Hulé is... is een man die dat het macabere heel erg omarmt. Mm-hmm. En wel wat verhalen, bizarre beeldverhalen gemaakt heeft. En ook gericht naar een volwassen publiek. Hij heeft bijvoorbeeld ook een verhaal gemaakt over een echte avonturier die dat onder andere in het Vreemdelingenlegioen gaat. En dan heel realistisch, heel aannemelijk. Of een verhaal zoals Chris Melville, dat dan eigenlijk meer een avonturier is en die dat dan voor iedereen weer tot de verbeelding spreekt.
Ja. Heel mooi getekend, moet ik zeggen, niet?
Ja, ik ben nogal fan ook van Hulé. Ja.
Ja, heel mooi getekend. Ja.
En de mannen van Arcadia brengen ook mooie kwaliteitsboeken uit. Ze besteden heel veel aandacht aan de uitgaven. Ja, en we hebben daar nog twee andere dingen. Hè. Het verhaal van de Baard en Kale. Ja, dat is echt jeugdsentiment bij mij. Als kind, als ik opgroeide hè, in de Robbedoes verhalen, was Baard en Kale super populair. In de jaren 70 waren de hoogdagen voor Wil.
Mm-hmm.
Met het scenario van, in dit verhaal, van Maurice Thieu, die heeft ook met Disberg heel veel samengewerkt. Maurice Thieu, die bekend stond voor zijn thrillerverhalen. Ook de auteur en tekenaar van Guus Lim. Maar in dit verhaal gaat het dan specifiek over een wrak waar dat ook weer iets van waarde in ligt. En waar dat de helden Baard en Kale op zoek gaan en aangevallen worden door mannen die het iets minder goed met hun voor hebben. Maar ze hebben meerdere verhalen gemaakt die zich onder water afspelen. En Baard en Kale zijn dan zo typische helden die al die vaardigheden hebben, hè, die alle mogelijke toepassingen van duiken onder de knip hebben, maar ook kunnen vliegen, die kunnen ook, noem maar op, parachute springen, die hebben dat nooit moeten leren. Die kunnen dat allemaal. Hè. Zijn,
De MacGyvers van de stripwereld. De tekenstijl doet me toch aan iets denken, iets vergelijkbaars. Ik zei dus straks tijdens de voorbereiding zo aan de cover, op een of andere manier kreeg ik een jommeke gevoel, maar dat is waarschijnlijk vloeken dat ik doe. Maar ja, het tekenstijl is iets dat me echt wel bekend aanvoelt op een of andere manier. Ik weet niet wat.
Ja, het is een herkenbare stijl. Hè. En ik sprak er straks over de Franco-Belgische school. Dat is een stukje stripgeschiedenis, hè, maar je hebt de school van Marcinel, rond Charleroi, dat eigenlijk vanuit Dupuis heel hard werd geduwd. En de verantwoordelijke uitgever, dat was meneer Dupuis, die had een deel tekenaars die in een bepaalde stijl werkten. Die werkten ook in elkaar studio, hielpen elkaar ook heel erg. Dat was Willy een van, maar dat was onder andere Franquin ook een van. P.O., bekend van de Smurfen, zat erbij. En die hielpen elkaar allemaal wel in de achtergronden tekenen, in bijfiguurtjes.
Maar dat is heel gek nu dat je P.O. zegt, Smurfen.
Ja.
Ik had vroeger als kind een stripalbum van de Smurfen. En nu dat je dat zo zegt, daar neigt het wel een beetje naar. Zou dat kunnen?
Ja, dat kan. In de achtergronden. In de jaren 60, jaren 70 besteden ze eigenlijk iets minder aandacht dan aan de achtergrond. En dat waren dikwijls de andere tekenaars dat daarbij hielpen. Je hebt ook heel veel tekenaars hun eigen verhaal, hun eigen reeks zijn begonnen, die als assistent van een bekende naam, hè, van een Franquin of van een Wil, mochten de bergen tekenen of de auto mochten tekenen. Ja, en de hoofdfiguren zelf.
Ja.
Hergé is er aan de kant van Kuifje dan. Hergé is er een bekend voorbeeld. Hij tekende op laatste Kuifje en Haddock. En Bob de Moor bijvoorbeeld, die tekende alle achtergronden. Mm-hmm. De Schepter van Ottokar, al die fantastische scènes, werden door Bob de Moor getekend en niet door Hergé.
Ja. Ja, de moment dat je dat zei, had ik zoiets van, dat is het. Dat, op een of andere manier had ik ineens terug voor me, dat van P.O. En de Smurfen. En dan hebben we nog eentje liggen.
Ja, Pokervrouw. Dat is...
De Pokervrouw, inderdaad.
Ja, ik denk dat weer opnieuw, hè. Ik ben ondertussen bijna een oude man, maar mijn generatie kent Charlie's Angels. Hè. Dat was in de jaren 70, jaren 80 populair. Hè. Daar zijn we daarna... In de jaren 90, 2000 hebben ze er nog wat films van gemaakt, onder andere met Drew Barrymore. En Pokervrouw zat in diezelfde stijl. Hij had, waren drie vrouwen, een brunette met kort haar, eentje met lang haar en een blondine. En die werkten als detectives of als avonturiersters, gingen die dan op zoek naar het avontuur.
Ja.
En daar kon natuurlijk ook weer duiken niet ontbreken. Dus op een bepaald moment het duik grief aan en het stukje in de zee. Zoals ze soms ook in een vliegtuig stapten.
En effectief duidelijk eerder voor volwassenen dan voor kinderen.
Ja, ook daar in dat Pokervrouw verscheen in Kuifje. Je had in België had je het weekblad Tintin en het weekblad Spirou of Robidoux en Kuifje. En Tintin was meer gericht naar de iets begoederen. Belg, laat ons maar zeggen, en ook naar een al iets ouder publiek. En terwijl Dupuis bleef echt zich richten ook op de jongere lezer. Ja. En Van der Steen, misschien nog een beetje voor de luisteraars. Uh-huh. Van der Steen die is op een bepaald moment, iedereen kent de rode reeks van Suske en Wiske. Uh-huh. Dit verhaal van de Bronzen Sleutel is in de blauwe reeks verschenen. En eigenlijk wou de verantwoordelijke uitgever van het wijkblad Kuifje, die vond Suske en Wiske niet
hoogstaand genoeg.
Niet goed genoeg. Ja. Dat was te volks.
Ja.
En die heeft tegen Van der Steen gezegd van kijk, als je in Kuifje wil staan, dan ga je dat wat meer cachet moeten geven.
Mm-hmm.
Dus Tante Sidonie, die verdween. Lambiek, dat was niet meer de grote kluns en de nozelaar dat hem anders is. Maar dat werd zo'n, ja, ik zal niet zeggen een held, maar toch bijna. En Suske en Wiske zagen er veel afgeborsteld uit.
Mm-hmm.
Dus dat was ineens naar een heel ander publiek.
En dat was dan die blauwe reeks?
Dat was die blauwe reeks, ja. Specifiek dan eigenlijk gericht voor het wijkblad van Kuifje.
Die heb ik nu nog niet open gehad.
Nee. Daar ga je dan zien, Van der Steen, die ja, dat is een verhaal dat... hij heeft een heel deel verhalen zelf getekend. Maar die man die was zo succesvol, dat hij op de lange duur ja, heel veel reeksen had. Hè. Die ja, Bessie uit De Rode Ridder, Robert en Bertrand, noem maar op, mm-hmm. Biggles, waar dat het overgrote deel, de eerste delen door hem werden getekend. En na x aantal tekenen, het verhaal van De Rode Ridder, werd door Karel Biddelo getekend en niet meer door hem. Dat was een medewerker die in het begin de achtergronden tekende.
Ja, ja, ja.
En na verloop van tijd De Rode Ridder heeft overgenomen en dan zijn eigen stijl eraan gegeven heeft. Mm-hmm. Dat is dan geëvolueerd en ondertussen zijn er al 5 of 6 verschillende tekenaars de revue gepasseerd. Zo gaat dat dan.
Ja.
Maar dat was echt een krantenstrip. Dat werd ook als een stripverhaal voorzien, misschien nog een beetje. De naam van comicstrip of stripverhaal kwam eigenlijk dat die in de Gazet van Antwerpen bijvoorbeeld, of in de Morgen, verschijnen er eigenlijk 3 of 4 vakjes ergens onderaan van het verhaal. En de dag daarna kreeg je het vervolg. Dus een cliffhanger was heel belangrijk.
Ja.
En het was 1 strook.
En vandaar strip.
Dat het een strip werd genoemd.
Ja.
En ja, Van der Steen die publiceerde heel veel. En dat op lange duur had hij 3 of 4 verschillende dingen in de kranten staan. En ja, dan kun je die workload niet meer aan. Dan moet je een studio gaan krijgen.
Ja.
Waardoor die man, en Mero, die heeft trouwens ook nog voor hem gewerkt. De man van Kiekeboe heeft ook voor hem gewerkt. En ja, die worden dan succesvol. Maar de kranten die vroegen, ja, produceer.
Ja,
want dat doen onze kranten verkopen.
Ja,
volume.
Ja.
En vroeger dan... Ja, werd de krant doorgegeven aan de kinderen en vroegen de kinderen, papa, heb je de krant al? Dan kan ik mijn strip lezen.
Ja.
En stiekemblad was er eerlijk in zijn gelijk. Mannen zijn altijd een beetje kinderen. Wij lazen ook de krant ook voor een stuk voor de strip dat erin kwam.
Dat is waar.
Maar dat maakt dat er dan een Van der Steen bijvoorbeeld 4 of 5 strips op een jaar van een bepaalde reeks moest afwerken.
Ja.
En daarom dat ik zeg, een deel van de andere tekenaars, die doen dat op hun eigen tempo. En een fans, die bracht er 1, misschien... Ja, per jaar en soms 1 op 2 jaar uit.
Ja.
En daar kroop gewoon veel meer tijd of energie in.
Ja, want als we hier gaan kijken naar een onderwaterscène bijvoorbeeld, dan zie ik eigenlijk Lambiek eerder in een soort van onderwater harnas. Eerder meer iets middeleeuws bijna.
Ja.
Dus ja, hier is echt wel ook de fantasie van Van der Steen dat eigenlijk... Ja. Het duiken gaf verbeelden, hè, of uitbeelden. Er zit weinig realiteit in, uiteraard. Maar wel fijn dat zelfs toen... Want dit is een verhaal dat eigenlijk oorspronkelijk van welk jaar is?
Jaren 50.
Ja.
Dus dat in de jaren 50 uitgebracht. Hè, dat is dan in de gewone reeks eigenlijk uitgegeven in 73, als ik het me goed herinner.
Mm-hmm.
En je moet je voorstellen, de begin jaren 50, dat waren de naoorlogse jaren.
Ja.
Als je dan over de Côte d'Azur sprak, ja, dat was niet voor iedereen weggelegd.
Nee,
dat waren,
nee.
Dat waren de meeste mensen waren nog nooit aan de Côte d'Azur geweest. Trouwens, in het verhaal, we spreken over de Côte d'Azur, maar het verhaal speelt zich af in Monaco. Alleen het noemt in de plaats van Monaco, Mocano.
Ja, ja.
Dus ze hebben de letters een beetje veranderd. Om toch wat meer afstand te bewaren, maar ja. Of Menton, in de plaats van Menton, de echte stad,
mm-hmm.
is het Menton geworden.
Ja, ja, ja.
Dus ja, dat is dan weer terug de vrijheid dat ze nemen als tekenaar.
Ja, ja. Ja. Nice. Ik denk dat onze luisteraars weer heel wat nieuwe inspiratie hebben kunnen opdoen. En ik zei het, ik had er geen flauw benul van. Voor mij was een strip, ja, ik ben uiteraard ook geen stripkenner.
Ja.
Ik wist dat er best wel wat voor volwassenen te verkrijgen was. Maar dat eigenlijk ja, dat duiken en dergelijke zo ja, vaak gebruikt wordt in strips om een verhaal te gaan doen, nooit bij stilgestaan. Dus wel eens leuk om dat hier zo allemaal bij elkaar te zien. En,
ja.
en, um, ja, vooral de verschillende stijlen. En mijn favoriet blijft deze.
Ja.
Ja. En ik denk dat dat voor heel veel van onze luisteraars en onze kijkers zo zal zijn, omdat het heel realistisch is en super knap getekend eigenlijk. Ja.
En als mensen nieuwsgierig ernaar zijn en hem zouden willen kopen, dat zijn heel populaire boeken die je gaat in de supermarkten vinden, ook in de strip-speciaalzaken.
Ja.
Als stripliefhebber heb ik natuurlijk liever dat mensen boeken kopen in de strip-speciaalzaken.
Uiteraard.
In de verschillende steden.
Absoluut.
Maar die is zeker nog verkrijgbaar, die is zeker te vinden aan een zeer democratische prijs.
Ja.
Top. En een paar van de boeken die ik bij heb, zijn zeker nog verkrijgbaar. En over verhalen op zee, ja.
Ja.
Dat houdt niet op. Daar kunnen we bibliotheken mee vullen.
Ja, en uiteindelijk... Je kunt eruit besluiten dat alles wat dat met water te maken heeft, wat dat onbekend is voor... het water trekt aan, de kust trekt aan, de zee trekt aan. En uiteraard alles wat dan onder water gebeurt, is dat iets dat aantrekt in feite. Hè. En dat is ook de reden waarom dat wij zijn beginnen duiken. En om die onderwaterwereld echt te gaan ontdekken er kunnen over te vertellen. Hè. Super, super leuk om dat is allemaal met elkaar te zien liggen hier. En de verhalen erachter en de verschillende tekenstijlen te ontdekken.
Ja.
En ik denk dat heel veel luisteraars en kijkers echt wel reden genoeg hebben nu om ook aan een stripverhaal of een stripverzameling, zal ik zo zeggen, te beginnen. Ja. Dat kan dan naast al dat duikmateriaal, waar dat wij ook nogal redelijk verzamelaar in zijn, of toch sommigen onder onze luisteraars en kijkers.
Ja, ik denk dat ze zich zeker aangenaam kunnen laten verrassen.
Voilà. Alright. Guy, heel hartelijk dank om tijd te maken om tot in onze studio te komen.
Bedankt voor dat, Nadine.
Heel graag gedaan. Je had ook een Instagram en een eigen podcast over stripverhalen.
Ja.
Dus als mensen nog geïnspireerd willen worden voor andere strips, waar kunnen ze dan terecht?
Ja. Het Instagram-kanaal noemt voorlopig de Nine Art Podcast. Ik moet er al direct corrigeren, want ik heb eigenlijk nog geen podcast opgenomen door allerlei omstandigheden. Maar ik heb al redelijk wat gepost. Het gaat dan voornamelijk over boeken die ik zelf gelezen heb, waar ik een review... Of als aanrader probeer naar voren te brengen. En ik probeer op die manier ook op in contact te komen met auteurs, met tekenaars en met andere gepassioneerde lezers.
Maar het is wel de bedoeling om de podcast te doen, dacht ik. Hè?
Absoluut. Want je hebt dat straks gezegd, verzamelaar, maar ik noem mezelf niet graag een verzamelaar. Ik ben eigenlijk gepassioneerd striplezer of lezer van beeldverhalen. Er zijn veel verzamelaars die dat gewoon ook niet lezen.
Nee.
En die moeten het boek gewoon hebben.
Ja.
En die steken dat weg en ik heb het boek en klaar.
Ja.
En ik probeer echt mijn boeken wel echt te lezen en er wat informatie uit te verzamelen. En dat probeer ik dan te delen op het Instagram-kanaal.
Ja. Maar je hebt er wel wat, hè? Strips.
Ik heb wel wat strips.
Plak er een getal op, Guy.
Vind ik nogal lastig. maar laten we zeggen dat ik meerdere boekenkasten heb en dat mijn echtgenote... het momenteel een beetje zat aan het worden is. Want overal als ze kijkt, zie je ze boeken staan. Het is echt een passie. Ja. Ik moet er eerlijk in zijn. Het is gewoon een passie, omdat ik... het is een stukje escapism. Het geeft u de kans om een boek op te slagen. En afhankelijk in welke sfeer of in welke mood dat je bent...
Kies een verhaal of kies een soort strip. Ja.
Je vindt altijd iets. Ja. En momenteel... Het is niet met duiken. Maar momenteel heb ik iets met de Franse geschiedenis... moderne Franse geschiedenis. En ik ben heel veel aan het lezen over de Vijfde Republiek. En er is in het Nederlands niet zoveel van verschenen, als dan meer in het Frans. Dus ik ben daar echt in. En ik lees dan een gewone boek. En dat gaat over Charles de Gaulle. Ben ik nu een gewone boek aan het lezen. Een naslagwerk. Maar ik ben ook als ik dan die strips lees, ga ik ook eens een keer checken op internet van...
Klopt dat wel
allemaal? Klopt dat wel dit?
Ja. Ja,
er is nog een ander boek, Cher Pays de Notre Enfance. Dat is een boek getekend door een striptekenaar, geschreven door een politiek journalist. En hetgeen dat die man schrijft, dat klopt. Hè. Dus ben ik gaan kijken.
Ja, ja, ja.
En dat is een passie dat ik graag overbreng in het verhaal van mijn Instagram. Dus mensen die dat interesse hebben, Nine Art Podcast.
Gaan het in beeld laten komen, kunnen mensen direct... En komt ook in de show notes uiteraard de link naar de Instagram. Ik zeg het, ik hoop echt dat de lezers van zulke strips die niet duiken ook ja, goesting krijgen en ja, ook willen zelf gaan duiken. Dus heel leuk om dat het via Strips onze duiksport ook wel een stukje wordt gepromoot op die manier. Ja. En vooral heel fijn om dat te ontdekken op deze manier. Dus Guy, heel hartelijk bedankt.
Ja, veel plezier.
En, ja, we gaan binnenkort nog eens duiken, zeker. Hè? En werk maken van dat brevet, dat gaan we ook doen.
Gaan we zeker doen.
Voilà, top. Tot de volgende. Bedankt. Dag.
Polygon Seahorse Podcast.